van 122. En daarvan het eerste vers. Ik ben gepleegd wanneer men mijn ontvruchtig opheft. Psalm 122, vers 1.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij lezen nu uit het woord van de Heer en de schriftlezing op deze tweede Pinksterdag is uit het eerste hoofdstuk van het boek Rut. Aansluitend zingen we uit Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, het zesde vers, na de schriftlezing uit Rut 1. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden Moabs, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu deze mans was Elimelech en de naam van zijn huisvrouw was Naomi en de naam van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda, en zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Mahlon en Chilion, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten naar haar 2 zonen en naar haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar 2 schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar 2 schoondochters, gaat heen. Keert weder een iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geven u dat gij rust vindt een iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keert weder mijn dochters. Waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop of ik ook in deze nacht een man had, ja, of ik ook zonen baarde, zoudt gij daarnaar wachten totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden om geen man te nemen? Niet mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weende wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keert gij ook weder uw zwagerin na? Maar Rut zeide, val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot hen lieden, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden Moabs wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Tot zover de schriftlezing. Willen we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere, gij eeuwige God, die om Christus wil uw geest hebt uitgestort op alle vlees. Wij naderen op deze tweede Pinksterdag voor uw heilig aangezicht in deze dienst, de laatste van de diensten met deze Pinksteren. We zeggen uw naam dank, Heere, dat wij deze dag mogen beleven, dat u ons ook de nacht die voorbij ging hebt willen sparen en nu we samen zijn in deze tweede, op deze tweede feestdag, willen we van u vragen of u met de zegen van de geest van Pinksteren in ons midden wilt zijn. We zijn namelijk ook samengekomen in een heel bijzondere dienst. Een vijftal jongeren uit de gemeente mag straks een jawoord geven aan u en aan uw dienst. Zij hopen belijdenis des geloofs af te leggen. Heren, we dragen hen aan u op. Wil u geven dat zij alles in dit uur ontvangen mogen wat ze nodig hebben? Laat de spanning en het opzien tegen de dingen wat er wellicht zijn zal niet de overhand mogen hebben. Laat het woord wat vanmorgen gebracht mag worden en wat bijzonder ook spreken zal van het doen van belijdenis voor hen iets mogen betekenen. Ja, wil u zelf met uw zegenende genade daarin meekomen en wil u geven dat het een goed uur mag zijn waarin mag blijken dat u zelf hen gedenken wilt in uw goddelijke gunst en genade. Het zal niet alleen voor hen, maar ook voor hun ouders, voor hun familie een bijzondere dienst zijn. Heren, wat een zegen als we mogen zien dat familieleden, bijzonder als onze kinderen, in de wegen van u willen gaan en dat met een ja-woord willen bekrachtigen. Laat ook met alle dingen die in het hart van de familie en van de ouders leven, uw gunst daarin het laatste woord mogen hebben. Want het is niet vanzelfsprekend als de jonge mensen van de gemeente, als onze kinderen hun ja-woord willen geven aan u en aan uw dienst. Zeker in onze tijd vol van verwarring, vol van afval en kerkverlating. Heren, dat het ons tot stille, ootmoedige verwondering mag stemmen. En nu we samen zijn in dit uur met deze jonge mensen, met familie en vrienden, ook als gemeente, mogen wij ook als gemeente uw naam erkennen, dat u het ieder jaar weer opnieuw geeft, ook dit jaar onzes Heren 1994, dat er jonge mensen zijn die door een ja-woord als beleidend lid tot de gemeente toe mogen treden. Heren, wil u geven dat wij ook dat mogen zien in het licht van u, dat u toevoegt tot de gemeente, elk jaar opnieuw. Laat het ons een wonder mogen zijn dat wij nog gemeente mogen zijn en mogen blijven. En wil u geven dat ook deze jonge mensen in de gebeden van ons allen, bijzonder in de gebeden van hen die u mogen vrezen en die van u bidden geleerd hebben, een plaats mogen ontvangen. Ja, Heren, wil u geven dat er gebed mag zijn dat ook deze jongeren, ja vele jongeren, alle jongeren van de gemeente, door de genade van u mogen leren vrezen en u mogen leren kennen. Wil daartoe krachtig onder ons werken met de geest die gij met Pinksteren gegeven hebt. Want het is alleen door de geest van u dat onze harten vernieuwd kunnen worden, dat stomme lippen geopend worden, dat gesloten harten verbroken worden. En wil u zo onder ons werken met de geest die gekomen is. Want door de dauw van de geest en door de kracht van de geest zeggen jongeren en ook ouderen, de dienst van de zonde, de dienst in Moab vaarwel, om te zoeken naar de God van Israël en naar het volk van die God. En wanneer we over die wonderlijke woorden mogen nadenken, de belijdenis van Rut, die het ondanks alles toch zocht bij uw volk en bij u. Laat dan iets van de kracht van dat woord vanmorgen voor ons allen betekenis mogen krijgen. En heel bijzonder voor de jongeren die belijdenis mogen afleggen. Heere, wil u geven dat dit woord op deze tweede Pinksterdag gebruikt mag worden. En dan weet u op welke wijze het voor ons nodig is. Wanneer wij u niet kennen, wil u dan ons jaloers maken op datgene wat u aan uw kinderen schenkt. Dat iets van die trekkende genade, van die trekkende liefde die Rut lostrok uit Moab en haar verbond aan Israël en aan de God van Israël ook in ons leven mag werken, zodat we het bij de dienst van de zonde niet meer kunnen vinden, maar het gaan zoeken bij de God van Israël. Wil u ook, Heere, geven dat uw dienst aantrekkingskracht voor ons mag krijgen? Ja, dat die oude psalm in ons hart een echo, een weerklank mag vinden. Wie heeft lust deze Heere te dienen? Geef dat jongeren en ouderen daardoor worden aangesproken. Maar bovenal smeken we u, wil u geven dat het niet bij een aangesproken zijn mag blijven. Dat het niet bij de ontroering van een moment mag blijven. Maar dat u door mag werken, zoals het ook in het leven van Rut gebeurde. Dat niet alleen haar belijdenis klonk, maar ze ook ingelijfd wordt in Israël. En deel mag uitmaken van uw volk. Heren, dat we zo allen mogen zoeken en geen rust mogen vinden voordat we het op goede Bijbelse gronden mogen weten. Dat we bij u behoren en bij uw volk behoren. Opgenomen zijn door het wonder van uw genade in het volk dat naar uw naam genoemd is. U weet, Heren, dat zijn we van nature niet. Het is bij onze doop al gezegd dat wij en onze kinderen van nature kinderen des toorns zijn en in het rijk van u niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Heren, wij moeten dat belijden en willen het ook in deze dienst in alle ootmoed voor u neerleggen. Maar wil u, omdat het zo met ons is, omdat daar ook bij ons vandaan niets aan te veranderen valt, met die vernieuwende, hartvernieuwende genade komen, met uw trekkende liefde, en wil u het woord daartoe gebruiken vanmorgen, Heren, voor een ieder van ons. O, geef dat het woord zijn kracht mag doen. En wil u op deze laatste dienst van deze Pinksterdagen krachtig werken. Misschien zijn er onder ons voor wie de Pinksterdagen voorbij gingen en die geluisterd hebben en toch de zegen die ze verwachten, waarnaar ze uitzagen, niet hebben ontvangen. Zou u dan willen geven dat deze laatste dienst, de nalezing, waar we als het ware de overgebleven garven willen oprapen, wil u dan geven dat deze laatste dienst gebruikt en gezegend mag worden? Er kunnen er onder ons zijn die met verdriet en vragen hun plaats in de kerk hebben ingenomen. Wil u vanuit het woord hen onderrichten? Het kan ook zo zijn dat in deze belijdenisdienst er vaders en moeders, er grootouders zijn die met verdriet in hun hart plaats in de kerk hebben ingenomen omdat ze denken aan een van hun kinderen, kleinkinderen, die de dienst van u openlijk vaarwel gezegd hebben en van de dingen van uw woord eigenlijk zo weinig of helemaal niets willen weten. Heren, dan kan het moeilijk zijn om een belijdenisdienst mee te maken waarin anderen hun ja-woord willen geven. Laat het zo mogen zijn dat zij ook in hun verdriet en in hun vragen door u worden opgezocht. En wil u onder ons allen ook in dit uur de gebeden vermenigvuldigen om de krachtige werking van de geest van Pinksteren. Onder ons allen, ook onder degenen die afgedwaald zijn. Ook onder hen die met u en met uw woord niets van doen willen hebben, Heere, u kunt ze toch terugbrengen. Ze zijn toch ook in uw naam gedoopt en hebben als kinderen de woorden van u gehoord. O, wil dan op deze dag, terwijl ze misschien zijn op plaatsen waar ze niet zouden moeten zijn, met die oude woorden een regel van een versje op de zondagsschool geleerd, een tekst die ze uit het hoofd moesten leren, hen in het hart grijpen, dat is voor u toch niet te wonderlijk. En wil u hen terugbrengen onder de verkondiging van het heilig evangelie en hen voegen bij uw gemeente. Heere, wil zo krachtig onder ons werken. We vragen dat niet omdat wij het waard zijn of verdienen, maar we smeken het uit enkel genade. En dat alleen om hem die gij altijd hoort, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. En we zingen uit de 87ste psalm, 2e, 3e en het 4e vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit het laatste vers van Psalm 73. Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al de Heere wiens werk ik roemen zal. Psalm 73, het 14e vers aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking op deze tweede Pinksterdag in dit uur van openbare belijdenis des geloofs is in het gedeelte wat u gelezen is, Rut 1, daarvan het 16e vers, het laatste gedeelte. Rut 1, vers 16b, waar we Ruts belijdenis lezen. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Geliefde gemeente, wij herdenken met Pinksteren dat de Heilige Geest is uitgestort. En dat wordt wel beschouwd als het begin van de kerkgeschiedenis. Dan moet je daar wel bij zeggen dat de kerkgeschiedenis natuurlijk ouder is dan de Pinksterdag. Onze eigen belijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis, zegt ergens dat God zijn kerk vergadert vanaf het paradijs. Je zou kunnen zeggen dat Adam en Eva de eerste leden van de kerk waren in deze gevallen wereld. Maar toch, ook al is het zo dat de kerkgeschiedenis dateert van het begin van de mensheidsgeschiedenis vanaf Adam en Eva, de Pinksterdag is op een hele bijzondere manier de dag waarop de kerk tot openbaring komt. Dan wordt op Gods hoog bevel het woord verkondigd aan allerlei soorten van mensen. Dan breekt de Heilige Geest door allerlei muren van afscheiding die er bestonden in de oud-testamentische tijd heen. En dan wordt Jood en Heiden in aanraking gebracht met het evangelie van vrije genade. En dan worden in die eerste dagen en maanden en jaren van de kerk van Pinksteren velen tot bekering gebracht. En zo is het dat het Pinksterfeest met name het feest van de kerk en van de zending is. Van de zending van het woord van de Heere onder mensen van allerlei natie, geslacht en tong. Dat is in het Oude Testament nog niet zo duidelijk. Want in het Oude Testament, we hebben het al even aangeduid, bestaan er allerlei scheidsmuren, allerlei grenzen die niet overschreden worden. Het heil is voor Israël, voor het volk uit Abraham, voortgekomen. Het heil is niet voor de heidenen. En toch zijn er van die gedeelten in de Bijbel waar het Pinksterlicht zelfs in het Oude Testament al begint te stralen. Waar de grenzen van Israël ook al doorbroken worden. En waar de Heere toch in zijn vrijmachtige genade neerziet op mensen die niet tot Israël behoren. Tot heidenen. En een van de zendingsboeken uit het Oude Testament ligt vanmorgen voor ons opengeslagen. Waarin zo duidelijk wordt dat de geest die met Pinksteren is uitgestort, ook in het Oude Testament al onder heidenen gaat werken. We zien een heidin voor ons, Rut, afkomstig uit Moab, een half heidens volk. En we horen haar een belijdenis afleggen, daar in het grensgebied van Moab en Israël, waar we eigenlijk alleen maar met een zekere jaloersheid naar kunnen luisteren. En wat zou het een zegen zijn, als vanmorgen veel mensen in de kerk met een zekere jaloersheid luisteren naar de belijdenis van Rut. Want in die belijdenis van Rut komt zo heel eenvoudig naar boven. Het werk van de Heilige Geest. De trekkende liefde van God. Die in haar hart was uitgestort. Wel, zo willen we vanmorgen samen stilstaan bij de belijdenis van Rut. Dat is in de eerste plaats een moeilijke belijdenis. Want Rut moest bij die belijdenis alles achterlaten. Haar volk en haar goden. In de tweede plaats is dat een hartelijke belijdenis. Want ze zegt het uit de diepte van haar hart en vol overtuiging. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En in de derde plaats is het een oprechte belijdenis. Want aan het einde zegt ze straks met een eed: zo doe mij de Heere. En al zo doe hij daartoe. Daarin legt ze haar hart voor de Heere open. De belijdenis van Rut, dat is in de eerste plaats een moeilijke belijdenis. In de tweede plaats een hartelijke belijdenis. En in de derde plaats een oprechte belijdenis. De geschiedenis is ons overbekend. De kinderen weten die geschiedenis die misschien al heel wat keren op de zondagsschool verteld is. In die geschiedenis van Rut gaat het immers om mensen die in Israël woonden. Naomi, haar naam betekent de lieflijke. Samen met haar man Elimelech. Ze wonen in de streken van Bethlehem. Bethlehem, wat letterlijk vertaald broodhuis betekent, een van de vruchtbaarste streken van het land van Israël. En daar wonen Naomi en Elimelech met hun twee kinderen Mahlon en Chilion. Maar terwijl het erop lijkt dat ze in het begin van hun huwelijk, in het begin van hun gezinsleven toch veel voorspoed gehad hebben, komt er dan ineens hongersnood. En die hongersnood, dat is een oordeel van God. Want God had het in het boek Deuteronomium gezegd, dat wanneer Israël trouw zou blijven aan zijn wetten, dat het land zou overvloeien van melk en van honing. Maar wanneer ze zouden afdwalen van zijn wetten, dat de Heere zou komen met zijn strenge tucht. En dat gebeurde in die dagen van Naomi en Elimelech. Het was immers de richterentijd. Die wilde tijd waarin zoveel goddeloosheid en zoveel zedeloosheid heerste. U hoeft het boek van de Richteren maar door te bladeren om te zien hoe barre, goddeloze tijd dat eigenlijk was. Samengevat wordt het in het bekende woord uit het boek van de Richteren: er was geen koning in Israël en daarom deed ieder wat goed was in zijn eigen ogen. Nou, in die tijd, toen het volk steeds dieper wegzonk in de dienst van de afgoden, kwam de Heere met zijn tucht en zond hongersnood. En Naomi en Elimelech hebben elkaar eens aangekeken toen de honger ging nijpen in Bethlehem, Juda. En ze dachten het goed om te gaan emigreren. Om te gaan vluchten. Want ze hadden gehoord dat aan de andere kant van de Dode Zee, in het land van Moab, dat daar genoeg te eten was. En ze vluchtten, ze emigreerden naar de bergen van Moab, naar het oosten. En daar leefden ze. Maar ze konden toch Gods hand niet ontlopen. Want ook in Moab kwam de tuchtiging van de Heere en de hand van de Heere was zwaar. Elimelech stierf. En toen trouwden Mahlon en Chilion met meisjes uit Moab. Dat mocht niet. Dat was letterlijk door de wet van de Heere verboden, want het volk van Israël mocht zich niet vermengen met de heidense volken. Ze deden het toch. En toen stierven Mahlon en Chilion en bleef Naomi als weduwe over alleen met haar twee schoondochters. En terwijl ze zo in verdriet gedompeld zijn, daar in het verre Moab, en Naomi is daar een vreemdeling in een vreemd land, horen ze bij geruchten dat de Heere toch teruggekeerd is naar zijn volk Israël. Misschien was er weer een richter gekomen die het volk gewezen had op de wetten van de Heere. We weten het niet precies, maar in elk geval, de Heere had weer regen gegeven en er was weer oogst gekomen. God gaf brood, voedsel, eten, drinken in Israël. En Naomi staat op en ze neemt haar twee schoondochters mee en trekt terug in de richting van het land van haar geboorte, in de stad van haar geboorte, naar Bethlehem, Juda. En als ze dan een poos voortgereisd zijn en u ziet dat als het ware voor u die drie vrouwen, alle drie als weduwen gekleed, dan komen ze aan de grens Oh, er is tussen Naomi en tussen die twee Moabitische schoondochters een hartelijke band gegroeid. Anders waren die twee schoondochters zeker niet meegegaan. Maar nu ze bij de grens komen, wil Naomi eigenlijk alleen verder. Waarom wil ze alleen verder? Nee, dat is niet omdat ze niet van haar schoondochters houdt. Maar ze ziet zoveel bezwaren als Orpa en Rut mee zullen gaan in het land van haar vaderen, dat ze die bezwaren maar eerlijk zegt. Orpa, Rut, zo horen we het uit haar mond, zouden jullie niet teruggaan? Teruggaan naar uw volk en naar uw goden. Teruggaan naar uw familie. Want kijk, als je meegaat naar Israël, wat heb ik je te bieden? Ik ben een arme weduwe. Ik moet misschien door bedelen in mijn levensonderhoud voorzien. Ik heb geen zonen die je nog tot vrouw kunnen nemen. Je moet als heidin, als vreemdeling in een vreemd land wonen, als weduwe zonder man, dat is zonder bescherming. Zou je niet terugkeren naar je familie, naar je volk, naar je goden? O, eerst weigeren ze allebei. Maar als Naomi dan wat de grens dichterbij komt gaat aandringen, dan gaat Orpa, al is het met een stem van weeklacht en met de tranen over haar wangen, gaat ze terug. Terug naar haar goden en naar haar volk. Maar Rut blijft meegaan. Dat is wat voor Rut geweest. Laten we daar niet licht over denken. We hebben al een paar van de moeilijkheden aangestipt. Ze kwam als een Moabitische, een verachte heidin, te midden van het Joodse volk. Ze had niets en niemand die haar zou beschermen, want Naomi was slechts een arme weduwe. En ze kon er niet op rekenen dat iemand in Israël haar, een Moabitische, tot vrouw zou nemen. Dat was immers verboden bij de wet. Bovendien zou de oude godsdienst van Moab, de heidense godsdienst van Kamos, zou die niet getrokken hebben? En haar familie dan? Haar vader en moeder waren misschien nog in leven, of anders wel broers of zusters. Zou de stad of het dorp van haar jeugd haar niet getrokken hebben? Om al die dingen moeten het voor Naomi ontzaggelijk moeilijk gemaakt hebben. En dan komt daar nog bij dat Naomi, haar schoonmoeder, Rut maar telkens zegt: zou je niet teruggaan? Zou je niet teruggaan naar je volk en naar je goden? Zeg, waarom zegt Naomi dat eigenlijk? Waarom valt ze Rut, die het toch wel moeilijk moet hebben met die keuze, zo zwaar? Weet u waarom? Omdat Naomi haar schoondochters eerlijk behandelt. Dat vinden we zo heel treffend in dit eerste hoofdstuk aan ons voorgehouden. U kunt het vinden op meer plaatsen in de Bijbel. Wanneer de Bijbel mensen tekent die geroepen worden om de God van Israël te gaan dienen en om het volk van Israël om daarbij te gaan horen, dan is aan de ene kant de roepstem ernstig en welgemeend: zoek de Heere en leef. Maar dan wordt ook zo vaak door de predikers van het evangelie, door de Heere Jezus Christus zelf gezegd: ja, maar weet wel wat dat betekent. Indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Nee, de Heere en de predikers van het evangelie stellen het zoeken van de Heere, stellen het wandelen in de wegen van de Heere niet mooier voor dan het is. Als het goed is, worden we in de kerk en in de prediking eerlijk behandeld En moeten we zelf ook eerlijk worden om de kosten te overrekenen. En dat zien we bij deze godvrezende vrouw Naomi, die haar schoondochters eerlijk behandelt en ze ook vraagt om de kosten te overrekenen, om in te zien wat het betekent om bij Israël te behoren en bij het volk van Israël en bij de God van Israël. Dat betekent voor Rut een breuk met haar volk en met haar goden. Dat betekent dat ze Moab radicaal moet verlaten en dat ze de goden van Moab af moet zweren en banden moet breken. Inderdaad, wanneer wij vanmorgen zo heel eenvoudig vanuit deze geschiedenis bij de belijdenis van Rut bepaald worden, dan moeten we het elkaar heel eerlijk zeggen. Dan moeten we het u, die hier vanmorgen bent, heel eerlijk zeggen. Ook onze jonge mensen, die hier straks een ja-woord mogen geven, eerlijk zeggen. Echt belijdenis doen, dat kost wat. Dat betekent dat je openlijk belijdt dat je bij het woord van God wilt leven. Dat je de God van Israël wilt zoeken. Maar dat is wel breken met Moab. Breken met de afgoden. Dan moeten soms banden doorgesneden worden en bruggen opgehaald worden, wat niet zo eenvoudig is. Mag ik het vragen aan u die hier vanmorgen in de kerk bent? Zijn er al banden verbroken? Nee, u hoeft niet uit uw familie weg zoals Rut, in letterlijke zin. U hoeft niet uit uw stad of uit uw volk weg. Dat vraagt de Heere van ons niet. Maar hij vraagt wel van jonge mensen en van ouderen dat wij breken met de dienst van de zonde. Dat wij de dienst van de zonde vaarwel zeggen. De goddeloze verlaten zijn weg en de overleggingen van zijn gedachten en hij keerde zich tot de Heere. Inderdaad, een breuk. Je kan niet door blijven leven in de zonde. Niet door blijven leven in Moab. Maar dan is het wel zo dat er bij Rut niet alleen een verlaten van Moab is en een diepe overtuiging is waarmee ze haar volk en haar goden vaarwel zegt. Maar als Naomi haar op het moment dat ze de grens overschrijden tussen Moab en Israël die indringende vraag stelt: zult ge niet teruggaan naar uw volk en naar uw goden, en daarin allerlei argumenten voor aanvoert, dat Rut begint te spreken. En dan is het toch altijd weer ontroerend om te lezen hoe Rut hier haar schoonmoeder antwoordt. Want Naomi heeft gezegd: zie, uw schoonzuster is weergekeerd tot haar volk en tot haar goden, keer gij ook weder. Maar dan kan Rut niet meer zwijgen. Tot nog toe is ze in deze geschiedenis zwijgend gebleven. Maar nu moet ze spreken. Haar mond wordt als het ware opengebroken. En dan zegt Rut: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weer te keren. Dat wil zeggen, weer te keren tot mijn volk en tot mijn goden. En dan gaat ze zo verder: want waar gij heen zult gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Weet u wat we hierin zien? Dat Rut van harte met Naomi mee wil gaan. En dat Rut van harte bij het volk en bij de God van Israël wil behoren. Hoe komt dat? Hoe is dat nou te verklaren? Dat een vrouw die in de heidense omgeving van Moab is opgevoed, en die toch niet veel vreugde in haar leven heeft meegemaakt sinds ze met die jongen uit Israël getrouwd is, dat zij mee wil gaan met Naomi Israël binnen. Nee, als we op de omstandigheden letten, dan kunnen we het eigenlijk niet verklaren. Want ze is daar in aanraking gekomen met een van de zonen van Naomi en Elimelech. Ze zijn op elkaar verliefd geworden, getrouwd. En toen is al gauw de narigheid begonnen. Haar schoonvader overleed, haar zwager, haar man. En ze ziet Naomi als een treurige vrouw. Een vrouw die niets meer heeft. Een vrouw die berooid terugkeert naar het land waar ze zoveel jaren geleden vandaan gekomen is. Een vrouw die straks zegt dat ze gebukt gaat onder de slaande hand van God. Want ze zegt tegen de inwoners van Bethlehem, noemt mij niet meer Naomi, dat is de lieflijke, maar noemt mij Mara, dat is de bittere. Want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Gods slaande hand was zwaar op Naomi. Gaat daar nu iets van uit? Van een weduwe die klaagt dat God haar bitterheid heeft aangedaan. Van een berooide vrouw. Van een toekomst waarin ze geen bescherming kan vinden. Nee, gemeente, als we op de omstandigheden letten, dan is het eigenlijk niet te verklaren dat Rut hier deze belijdenis uitspreekt en zegt, ik wil toch bij volk van u en bij de God van u behoren. Daar lijkt voor het Moabitisch uit te verklaren en hieruit alleen dat de Heilige Geest in het hart van deze jonge Moabitische vrouw is gaan werken. En hoe dat begonnen is, ach, dat is niet helemaal duidelijk. De Bijbel zwijgt daarover. We kunnen alleen vermoeden dat ondanks het verdriet van Naomi, de slagen waarmee ze geslagen is in Moab, Naomi toch in Moab gesproken heeft over de God van Israël. En Naomi in haar verdriet en in haar verscheurde leven toch geen kwaad van de Heere kon spreken. En dat daar van dat spreken over de Heere en over de dienst van de Heere, van deze stille, in smart overstelpte weduwvrouw, zoveel is uitgegaan, dat Rut daarvan diep onder de indruk raakte. En dat Rut iets gezien heeft van als iemand onder zoveel slagen toch zo groot en goed van de Heere spreekt. Wat moet die God van Israël dan een God zijn die machtig is, die genadig is? En haar hart is daar in Moab al uitgegaan naar Israëls God. Die God is anders dan de lege godendienst van Moab. Die God is de ware God. En in haar hart is een stille begeerte ontbrand om nu samen met haar schoonmoeder die God te dienen. Kijk, zo zal in alle stilte en eenvoud, omdat Naomi sprak en omdat Rut Naomi's leven zag, er iets van Naomi uitgegaan zijn. Ondanks het verdriet en ondanks de slagen, ondanks de bitterheid in haar leven. Mag ik het vanmorgen vragen? Hoe is dat eigenlijk vandaag? Met name onder de ouderen worden onze jonge mensen nog wel eens jaloers. Als ze u horen spreken, wordt hun hart nog wel eens geraakt, omdat ze weten, ondanks al uw zonden en gebreken die u als vader en als moeder als grootvader of als grootmoeder hebt. Toch, mijn vader, mijn moeder vreest de Heer. En dat zou ik nou wensen te bezitten. Die vrezen Gods. Dat kennen van de Heere. Dat gebroken van hart zijn over de zonde. En dat te midden van alle gebreken toch het zoeken bij de levende God, bij de God van Israël. Ouders, grootouders. Worden uw kinderen wel eens jaloers? Nee, niet op wie u bent, dat hoeft niet. Maar op wat de Heere in uw leven gedaan hebt. U zegt misschien, ja, maar die in de kerk en die grootmoeder, die vreest de Heere. Maar ik niet. Wat is dat erg? Want we zeggen het wel eens, ja, de jeugd van vandaag en de geest van de tijd van vandaag. En dat bedoelen we dan een beetje negatief. We zeggen, ja, er is vandaag zoveel aan de hand. En de jonge mensen tegenwoordig, ach, ik heb het wel eens meer gezegd. Soms denk je ook wel eens arme jonge mensen. Want waar zijn de Naomi's? Waar zijn de vaders en de moeders? En de grootouders, die de kinderlijke vrezen van God kennen, zodat onze jonge mensen jaloers worden. O zeker, ze zijn er onder ons. Maar bent u het ook? Want er zijn er nog zoveel, ook onder ouders en grootouders. Die wanneer persoonlijk de vraag gesteld wordt moeten zeggen. Ik vrees de Heere niet. Was dat erg voor uzelf in de eerste plaats. Maar ook voor de jeugd. Ook voor de jonge mensen. Dat er soms zo weinig voorbeelden zijn. Zo weinig mensen als Naomi, waarin ondanks de slagen en het verdriet en de onbegrijpelijke weg die de Heere ging, toch iets zichtbaar werd van de vreze des Heeren. En waardoor Rut jaloers mocht worden. Want vergeet het niet, heel veel malen in het verleden en in het heden zijn jonge mensen voor het eerst onder de indruk gekomen van de noodzaak van de bekering, zijn jonge mensen voor het eerst gaan hunkeren en gaan dorsten en hongeren naar de Heere en naar zijn genade, omdat er iets van een heilige jaloezie kwam op iemand die de Heere vreesde. Denk aan een jongen die ik in mijn jeugd heel goed kende. En die echt niet achteraan stond wanneer er kattenkwaad gedaan moest worden. Maar die soms, wanneer zijn oude grootvader voorbij ging en ze bezig waren om appels te stelen uit de tuin van de buurman, zei: stil jongens, want daar gaat mijn opa. En die vreest de Heere. Kijk, dat is nou maar een heel eenvoudig voorbeeld. Van zo'n Naomi zijn ze er vandaag. En wat zal het voor Naomi geweest zijn toen ze dan ondanks al haar ernstige woorden toch die stille Rut hoorde zeggen: waar gij heen zal gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Wat zag Naomi dan? Wat zag Rut dan? In dat volk. Wat zag ze in alles wat ze van Naomi wist en van Naomi hoorde? Wel, ze zag dat ondanks datgene wat er gebeurd was, ondanks alle verdriet, waardoor Naomi kennelijk getekend was tot in haar verschijning en in haar gezicht toe, dat de Heere goed voor Naomi was. En dat kon ze allemaal niet verklaren. Want als de Heilige Geest begint te werken en we heilig jaloers worden op God en op zijn volk, en er een aantrekkingskracht uitgaat van de dienst van de Heere, en de woorden van die oude psalm die we zongen: wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, dat we in stilte en heel bescheiden zeggen: Heere, mag ik ook u vrezen? Dan kunnen we dat allemaal niet verklaren. Maar één ding wist Rut: dat ze kon het bij de dienst van de zonde niet meer uithouden. En ook al bleven er nog heel veel vragen in haar hart over, daar ging haar hart naar uit, om de Heere te kennen en om bij het volk van de Heere te horen. En al moest dat dan betekenen dat ze door de moeite en de zorgen heen ging. En Rut zal daar helemaal niet licht over gedacht hebben. Geen bescherming in Israël, een vreemde, een heidense vrouw. Heere, dan liever met uw volk kwalijk behandeld te worden dan al de schatten van Moab. Ja, dat weet u, dat staat er zo van Mozes in de brief aan de Hebreeën. Mozes die ook zo'n belijdenis aflegde. Mozes die op het breukvlak, op het grensvlak tussen Egypte en tussen Israël, liever met het volk van de Heere moeite onderging en kwalijk behandeld zou worden dan al de schatten van Egypte. Al die schatten van Egypte, al de klatergoud van Moab, dat had zijn glans en zijn gloed verloren. Maar zijn hart ging uit naar het volk van God en naar God. Zo ook bij Rut. Moab zijn glans verloren. En mijn hart gaat uit naar het volk van Israël en naar de levende God. Kijk, mag dat ook zo zijn in ons leven? Dat ons hart het niet meer vinden kan bij het lege van de zonde en van de wereld, maar dat ons hart de dingen zoekt die boven zijn. Dat vraagt de Heere heel eenvoudig vanmorgen vanuit deze belijdenis van Rut. Of er betrekking, liefde gekomen is tot de dienst van de Heere. En of we de zonde en de dienst van de zonde vaarwel leerden zeggen. Dat vraagt de Heere vanmorgen aan de jonge mensen die belijdenis willen afleggen. Maar dat vraagt de Heere ook aan vaders en moeders, aan familieleden, aan ons als gemeente, zoals we hier in de kerk bijeen zijn, en ook aan alle luisteraars voor de kerktelefoon. Of we de dienst van de zonde al vaarwel hebben leren zeggen. En of ons hart uitgaat om de Heere te leren kennen. Zeg dat niet te gemakkelijk. Zeg dat niet te goedkoop, want woorden zijn goedkoop. Maar bij Rut was het geen goedkoop woord. Bij Rut was het tegen alles wat er in tegenkwam in. Ondanks alle bezwaren, toch, Heere, u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Kijk, en weet u hoe dat bij Rut was? Waarom ze tegen al die bezwaren in toch zei: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Omdat de Heere, door middel van het onderwijs wat ze van Naomi ontvangen had, in haar hart was gaan werken. Want deze liefde, deze belijdenis die uit het hart van Rut voortkomt, deze belijdenis is vrucht van het werk van de geest, van de trekkende liefde van God, die haar los trok uit Moab en die haar verbond aan het volk van Israël en aan de God van Israël. Nee, dat kon Rut op dat moment nog niet bekijken. Want als die tere verborgen ritselingen van de Heilige Geest hun werk beginnen in het leven, dan ben je voor jezelf vaak een raadsel. Dan spreek je ook niet hoog. Rut stond uiteindelijk nog buiten Israël. Ze was nog een heidense. Ze hoorde niet bij het volk, ze hoorde bij Moab. Rut moest nog bij Israël ingelijfd worden. Dat lezen we straks aan het einde van het boek. Maar ook al durft ze er niets van te maken, ook al kan ze er niets van begrijpen, toch, haar hart gaat uit naar God en naar zijn dienst. En waarom? Wel, omdat ze de leegheid van die afgodendienst in Moab heeft ingezien. En omdat ze weet, al is het misschien door de schaduwen en door de nevels heen, door de vragen heen, dat alleen de God van Israël haar helpen kan, haar redden kan, haar schuld verzoenen kan, haar verlossen kan, haar zegenen kan. Ze weet zich van harte verbonden met het volk van de Heere en met Israëls God. En dan moet u erop letten, zeg, wanneer er iets van die liefde tot God in het hart geboren wordt, dan betekent dat ook dat we alles wat bij God hoort lief gaan krijgen. Rut zegt namelijk: uw God is mijn God. Maar eerst heeft ze gezegd: uw volk is mijn volk. Als je God lief krijgt, echt lief krijgt, krijg je ook het volk van God lief. Dan krijg je het woord van God lief. Dan krijg je de dag van God lief. Dan krijg je de inzettingen van de Heere lief. Dan wil je in de inzettingen en in de wegen van de Heere wandelen. Nee, in die belijdenis van Rut zit dat allemaal opgesloten. Alles wat bij God en bij zijn dienst, bij de kerk en bij de prediking hoort, dat heeft de liefde van mijn hart, want ik zoek de Heere. Wat is nodig? Dat wij er naar staan. Dat wij er naar zoeken. Om te breken met de zonde. En dat die liefde van God zo ons hart gaat beroeren, dat we het in de zonde ook niet meer kunnen vinden, maar van harte met Rut mee gaan zeggen, mee gaan stamelen, al is het met de tranen in onze ogen: Heere, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Al kun je nergens bij, al durf je je misschien niets toe te eigenen, toch, op de bodem van je hart, ondanks alle onwaardigheid en schuld, ligt dat verlangen om nu bij dat volk te mogen horen en om die God te mogen kennen. O, laten we daarnaar zoeken. En laten we, het zij we straks belijdenis afleggen, het zij we hier in de kerk zitten en naar de woorden van de prediking luisteren, geen rust hebben voordat ook wij, net als Rut, het bij de Heere mogen zoeken. En als we het bij de Heere mogen zoeken, laten we dan geen rust vinden totdat we het mogen weten dat God ook ons opgenomen heeft in zijn volk en in genade heeft aangezien. Kijk, dat was het verlangen van Rut. Dat sprak ze in haar belijdenis uit. Dat was het gevolg, later is dat duidelijk geworden, van dat trekkende werk van de Heilige Geest, van die liefde van God die haar uit de dienst van de zonde lostrok. En dat ligt zo vast in haar hart, Dat te midden van alle vragen en alle onzekerheden die er zeker bij Rut geweest zijn, dat ze het ook oprecht meent. Want u moet er goed op letten, als de Heere in ons leven gaat werken, dan worden we oprecht voor de Heere. Dan komt er een verlangen om de Heere te mogen kennen en om de Heere te mogen dienen. Maar dan worden we ook eerlijk met onszelf. Dan stappen we niet overal overheen. Dan paaien we onszelf niet met wat goedkope woorden. Maar dan leren we in beginsel ons hart en ons leven voor de Heere open te leggen. En dat doet Rut ook in deze belijdenis. Want als ze ziet dat Naomi aandringt dat ze terug moet keren, dan zegt ze: mijn keuze, mijn verlangen is dit. Ik zoek het bij uw volk en bij uw God. En ik wil met u sterven. En daar wil ik begraven worden. En dan zweert ze er een eed achteraan. Alzo doe mij de Heere. En alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen scheiding maken tussen mij en tussen u. En wat is een eed zweren? Dat is een belofte afleggen, zoals straks de belijdeniskategezanten ook een belofte afleggen. Dan zweren ze met hun ja-woord een eed aan de Heere en aan zijn dienst. En wat is dat, een eed afleggen, een belofte afleggen? Wel, dat betekent onder andere dat je je hart voor de Heere openlegt en dat je zegt: Heere, kijk u dan maar in mijn hart, u weet hoe het is. Dat ik van harte begeer om in die weg te gaan. Ondanks al mijn zonden, ondanks het feit, zou Rut gezegd hebben, dat ik een Moabitische ben en het daarom niet waard ben om bij uw volk te behoren. Toch, dat is het verlangen van mijn hart. Heere, kijk u maar in mijn hart. Kijk, en daar heb u zo'n treffend bewijs dat het bij Rut ernst is. Dat Rut ook in deze eerste beginperiode van de geschiedenis, zoals we die lezen, eerlijk gemaakt is. Rut zegt, als ze haar belijdenis aflegt: Heere, kijk u maar in mijn hart. U bent mijn getuige. U weet hoe het ligt. Ja, want als God in ons leven gaat werken, dan worden we eerlijk. Dan kunnen we de zonde niet meer toedekken. De zonde van onze jeugd, de zonde van het ouder worden, de zonde die we bedrijven met onze grijze haren. Dan worden we eerlijk. Dan willen we ook op een eerlijke manier behouden worden. Dan zeggen we: Heere, wil u me leiden en bewaar me ervoor dat ik mezelf bedrieg. Dat ik me goedkoop iets toe-eigen. Dat ik met 7 mijls laarzen over de dingen die in uw woord geschreven staan heen stap. Maak mij nederig en klein voor u. Kennen we daar iets van, gemeente? Als wij zeggen dat wij geestelijk leven kennen, en dat die keuze van Rut en die belijdenis van Rut er ook in ons leven mag zijn, dan betekent dat ook dat we eerlijk geworden zijn. En dat we graag eerlijk behandeld willen worden. Dat we verlegen zijn om een eerlijke schriftuurlijke geestelijke prediking. En dat we wensen om niet bedrogen te worden, maar een rechte weg te gaan. Dan gaan we eerlijk onze zonde belijden. Dan wordt het waar wat in de psalmen zo heel nadrukkelijk staat: ik legde voor u mijn hart en wandel bloot. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. Ah, zegt iemand, maar als we dat leren doen, dan ziet God toch in ons leven al die zonde inderdaad. Dan ziet God al die zonden. Maar weet u wat nu het wonderlijke is van mensen die net als Rut niet meer in de zonde kunnen leven, maar het zoeken bij de Heere? Die zijn bang geworden van hun zonde. Die worden bedroefd over hun zonde, verdrietig. Die leren hun zonde belijden. Maar ze komen toch met hun zonde voor het aangezicht van de Heere. Ze willen hun zonde voor de Heere niet meer verbergen. En ondanks al die zonden en schuld, ligt er dan toch op de bodem van hun hart die belijdenis. Heere, en toch, ik zoek het bij u. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Want de Heere ziet het hart aan. En hij weet wat op de bodem van het hart leeft. En dan mag zo iemand als Rut, met alle vragen en met die innerlijke betrekking op God en op zijn dienst, zo zijn hart voor de Heere openleggen. En dan laat de Heere het zien, dat die zulke mensen, die het oprecht om hem te doen is, die het bij hem zoeken, die het bij zijn woord, bij zijn volk, bij zijn dienst zoeken, dat hij ze nooit zal afwijzen. En daarom blijft de vraag dringen. Mag er iets zijn van die keuze van Rut in ons leven? Van die belijdenis van Rut? Nee, dan kunnen we nergens op steunen. Dan zoeken we het bij de Heere. Dan kunnen we onszelf ook niet beroemen. Dan zoeken we het bij God. En dan is het zeker waar dat God zich over Rut ontfermt. En dat God haar niet alleen laat. Niet als een vreemde in zijn volk, onder zijn volk laat leven. Maar dat de Heere straks Rut opzoekt. En dat hij allen die het oprecht om de Heere te doen is, die in hun schuld en in hun zonde tot hem zich ter genezing wenden, niet versmaat en niet veracht. Want in het bloed van Christus is ruimte, is zaligheid, is leven voor heidenen en voor joden, voor jongeren en voor ouderen. Bij hem is de zaligheid te vinden, de redding van al onze zonden. Dan zegt het woord van de psalm: wie heeft lust deze Heere te vrezen? Wie heeft lust om de verzoening bij hem te zoeken? Wie heeft lust om het heil van hem af te smeken? Wie heeft lust om in zijn wegen te wandelen? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En zo heeft God ook Rut geleid. Zeg, wat een zegen. Als je nu als een jong iemand of als een ouder iemand jezelf mag verliezen, Moab terug leert toekeren en het leert zoeken bij de Heer. Hoeveel vragen er dan ook zijn, hoeveel onzekerheden, hoeveel onmogelijkheden, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Ach, zouden we dat onze jonge mensen, die straks hun ja-woord geven, niet toewensen, niet toebidden, dat ze zo de Heere mogen zoeken. En dat God zo hun leidsman mag zijn. En dat ze in hun leven ervaren mogen. Door genade. Maar het is mij goed. Mijn zaligst lot. Die God te zoeken. Nabij te wezen. Bij die God. En als dan door hartvernieuwende genade ook dat andere waar mag zijn. Ik vertrouw op hem. Geheel en al de Heere, wiens werk ik roemen zal. Ja, dan is het werk van de Heere alleen. En dan laat de Heer het zien dat ook in die eerste ritselingen, van die betrekking op God. Van dat zoeken van de dingen die boven zijn. Van dat belijden van onze zonde. Het alles zijn werk was. Ik vertrouw op hem. Geheel en al. De Heere. Wiens werk ik roemen zal. Amen. Geliefde gemeente, op deze tweede Pinksterdag zijn we samengekomen in een dienst die een bijzonder karakter heeft. In ons midden zijn 5 jonge mensen die de wens te kennen gegeven hebben belijdenis des geloofs te willen afleggen in het midden van de gemeente. En daarom willen we jullie verzoeken om op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden. In de eerste plaats verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd en gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schrift. In de tweede plaats belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven. In de derde plaats belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren. Ten vierde belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht indien het kwam te gebeuren, het welk God genadig verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan. Wat is daarop uw antwoord, Linette Alderlisten? Ja. Wentel u weg op de Heere en vertrouw op hem, hij zal het maken. Linda Kalle. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Max Hamelink. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Marjolein Koten. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Gert van den Nieuwendijk. Welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft en wiens verwachting op de Heere zijn God is. Lieve catechisanten, ik mag nog een paar woorden zeggen, ik zal dat heel kort doen. Want eigenlijk, wat moet je met toespraken aan het einde van een dienst? We kunnen elkaar toch niets beters toewensen dan de woorden van de Heer. En wanneer ik dat enigszins doe in het licht van het woord wat vanmorgen het onderwerp mocht zijn van de prediking, dan hoop ik van harte dat jullie van harte mogen zeggen of leren zeggen wat Rut zei. Ondanks alles wat tegen kan zijn, ondanks een tijd die steeds minder plaats biedt aan God en aan zijn dienst, toch uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Zoek het daar. De Heere is het waard om gediend te worden. Ook al zegt de wereld vele kwade woorden over de Heere en zijn dienst. En al wordt het volk van de Heere en de dienst van de Heere naar de rand van de samenleving gedreven. Misschien aan het einde van de 20e eeuw wel over de rand van de samenleving heen gedreven. God is het toch waard. En dan mag ik daar ook dit aan toevoegen. En als dat in je hart mag leven, bij die God wil ik het zoeken. Bij dat volk wil ik het zoeken. Rust dan ook niet. Voordat je door de genade van God, die God en die Christus mag kennen. Want het gaat ten diepste in ons leven, dat maar zo kort is, om de kennis van God en om de kennis van Christus. Om te mogen weten in het bloed van de Heere Jezus geborgen en gereinigd te zijn. Je zult zeggen dat zijn hoge dingen. Dat ben ik met je eens. Dingen waar je alleen met ontzag en stamelend over kunt spreken. Maar de Heere heeft zijn eigen Zoon in deze wereld gegeven en op deze aarde, die om de zonde vervloekt is, heeft het bloed van Christus gedrupt. En dat alleen al is het teken dat de Heere met zondige mensen te doen wil hebben. En ook in jonge levens kan en wil werken. Pleit daarom veel op zijn woord. Smeek daarom veel om zijn genade. En we hebben het uitvoeriger over gehad tijdens de belijdeniscategorisatie. Waar ik persoonlijk, en dat mag ik ook wel eens een keer zeggen, met vele goede herinneringen aan terugdenk dit jaar. Dat het uiteindelijk alleen maar kan. Belijdenis afleggen. Met een biddend hart. Ja zeggen. Met het oog naar boven. Smekend, Heere, wil u het bevestigen. Schraag op dit spoor onze wankelende schreden. De God van alle genade zij jullie allen in je verdere leven nabij en zegenen jullie samen en jullie persoonlijk met zijn gunst en ontferming. Gemeente, ontvang deze jonge leden die hun ja-woord gaven in uw midden. Geef ze vooral ook een plaats in uw gebeden. We weten allen, dat hoeven we vandaag aan de dag ook niet zo uitvoerig tegen elkaar te zeggen, dat het geen vanzelfsprekendheid meer is, ook niet in onze eigen kringen, dat jonge mensen belijdenis willen doen. We weten ook dat de tijden voor de kerk en voor de gemeente, als we ons niet vergissen, donkerder worden. Als in een tijd als deze iets nodig is voor jonge belijdende leden, is het voortdurend smeekgebed. We lezen van die eerste gemeente van Pinksteren dat ze eendrachtig bijeen waren, volhardende in de gebeden. Waarom zullen ze gebeden hebben? Zou het niet zijn dat God zijn kerk zou willen vermeerderen, dat God jonge mensen, dat God ook hun kinderen zou willen toebrengen? Laat dat gebed er ook onder ons zijn. Vooral onder degenen die bidden geleerd hebben. En dan mogen we dankbaar zijn. dat vanmorgen hier 5 jonge mensen mogen staan. U mag als ouders dankbaar zijn en als familie. Maar dankbaarheid in de Bijbelse zin leidt altijd tot het gebed. Heere, zegen u ze. En daar willen we samen staande en laat het dan ook mogen zijn met een biddend hart van zingen. Dat God hun allen die zegen geven, nu en in de toekomst. We zingen en staande toe de zegenbede uit Psalm 134 vers 3. Dat 's Heeren zegen op u daal. Willen we nu samen eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij mogen aan het einde van deze dienst uw naam ootmoedig erkennen dat gij ons deze dienst en de diensten op deze feestdagen gaf. Er is veel wat we overdacht hebben. Bijna te veel om alles te bevatten. Maar wil u de naprediker zijn en de dingen die gij nodig acht voor ons in ons hart laten blijven. Wil u bijzonder zijn met deze jongeren die hun ja-woord gaven, belijdenis aflegden. Heere, wil u dat genadewonder in hun leven schenken. Dat ze u mogen zoeken, u mogen kennen, u mogen dienen. Bewaar hen voor de zonden van Moab en doe hen de dingen van Israël en van Israëls God zoeken. Heren, we zeggen uw naam dank dat wij met ouders, grootouders, familieleden als gemeente getuigen mochten zijn van deze dienst. Wil u het goede wat erin was zegenen. En alles wat in spreken of luisteren niet was naar uw heilige wil, wegnemen en vergeven. Ga nu met ons. Laten de woorden die gij ons meegaf, mee mogen gaan deze week in. Wil u ons sterken, ook deze verdere week. Breng ons komende zondag allen weer samen. Wil u onze gebeden verhoren en onze stamelende dank aanvaarden. We hebben niets waarop we ons kunnen beroemen. Heere, wil u het doen. Alleen om Jezus wil. Om het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Om het bloed van Christus dat het waard is om gezocht te worden. Om ingewacht te worden. Om afgesmeekt te worden. We vragen het in zijn naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 17, derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Psalm 17, het derde vers. Thank you. Uiteen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.